Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, dinsdag 21 februari, voetbalpraat. Vandaag met Marciano Vink, Mario Been en Kees Kwakman. Het was vandaag een Champions League avond. Het was een horroravond voor Liverpool dat op eigen veld vernederd werd door Real Madrid. En Napoli won bij Eintracht Frankfurt. Daar gaan we het straks ook over hebben. Maar laten we beginnen met het laatste nieuws. Kees, nieuws van de dag. Bijvoorbeeld bij PSV, het stadion van PSV. De capaciteit van het uitvak gaat gehalveerd worden, omdat uit onderzoek gebleken is dat het niet helemaal veilig is. Moeten supporters in Nederland, met name uitsupporters, zich zorgen maken?
Nou, ik denk het juist niet. Ik denk dat dit een hele goede zaak is dat er sinds dat AZ gebeurde natuurlijk in het stadion, dat er nu onderzoek wordt. Of NEC.
NEC die testen vorig jaar.
Daarvoor dan al AZ, maar in ieder geval dat er onderzoek gedaan wordt naar de stadions. En dit is volgens mij een van de een uitkomst, in dit geval dan bij PSV. Maar jij inderdaad grappig zei, dat stadion is al ontzettend oud eigenlijk.
Ouder als de Kuip. Ja. Alleen de bovenkant is vernield.
1910, hè? Dat het stadion.
Ja. Dus ik wil de supporters niet bang maken.
Maar dit
is een goede zaak. Want dit is voorkomen. En dan moeten de maatregelen getroffen worden. En die worden er volgens mij getroffen. Minder uitsupporters. En er wordt volgens mij versteviging aangebracht, hè, bij het...
Vorig jaar hebben we het ook bij Heracles gezien, hè? Halverwege het seizoen, dat daar de capaciteit even werd teruggebracht om een aanpassing. Zijn er misschien veel stadions dan toch niet in orde?
Nou ja, goed, ik denk net wat Kees zegt, dat het geen kwaad kan dat gewoon de controle er blijft bij de stadions. Hè? Want als je soms die vakken ziet met die supporters, hoe ze staan te hossen, staan te springen, wil je niet meer meemaken. Wat er natuurlijk bij NEC gebeurd is, waar gelukkig geen slachtoffers gevallen zijn. Maar dat kan natuurlijk ook heel falikant verkeerd aflopen. Nou, het uitvak bij PSV zit nog eens hoger. Dus als het daar zou gebeuren, dan zou het desastreus zijn. Dus ik vind het goed dat alle stadions daar in ieder geval een bepaalde controle op nahouden. Ja.
Mario, op de training van Feyenoord vandaag is David Hanschko geblesseerd geraakt aan de enkel. Twijfelgeval voor de wedstrijd komend weekend. In hoeverre zou Feyenoord, als er weer een blessure bij komt, hem missen?
Ja, nou goed, dat hebben we ook gedacht toen Trauner uitviel. Toen was ook iedereen in paniek van, daar gaan we. Maar dat is niet gebleken. Die is fantastisch opgevangen door Geert Ruijder. Dus ik verwacht ook weer, mocht hij niet kunnen spelen, dan zal Rasmussen gaan spelen. Of misschien wel Trauner, als hij helemaal fit is. Maar het is vervelend dat er in deze fase waarin ze zitten natuurlijk dat soort blessures ontstaan.
Ik denk dat Rasmussen dat wel even een slagje minder is dan Geert Ruijder die Trauner vervangt. Ik vind Hanschko ook wel...
Nee, dat is een heel groot gemis.
Die is toch wel echt ontzettend goed dit seizoen.
Maar je weet hoe Slot denkt, dan zeker een andere speler.
En daarom heb je Rasmus ook. Dat als er iets is met Hanschko, of hij kan eventueel nog linksback, alhoewel dat vind ik niet echt...
Nee.
Maar als Hanschko dan geblesseerd is, dan moet je Rasmus heb je achterhand. En dat is een prima tweede centrale verdediger, denk ik. Maar het is wel, als je ze nou allebei mist, en Geert Ruijder is inmiddels een zekerheidje.
Zeker. Dat is toch ook die speler van Groningen?
Casemiro.
Casemiro zou er ook nog kunnen spelen.
Ja.
Maar
ik weet niet of hij in een viermansverdediging centraal achterin op dit moment al. Vond ik hem niet heel erg betrouwbaar.
Nee, maar Rasmus ook niet.
Die vind ik dan wel wat meer ervaring als centrale. En links natuurlijk ook.
En heeft het wat vaker gespeeld al, hè? Toen met AZ uit natuurlijk. Toen wat blessures waren, speelde hij ook al links centraal. En... Ja. Het is natuurlijk geen Hanschko, maar...
Maar dat is misschien ook wel een optie, hoor. Maar ik denk dat hij Rasmus kiest, toch? Ook met zijn lengte, fysiek.
Ja.
Mo Iatare heeft vandaag een teken van leven gegeven via Instagram.
Ja.
In het krachthonk van Juventus. Jij zou, als je hem als een soort vaderfiguur hem tips zou moeten geven, dan moet hij de komende tijd gaan doen.
Kijk, ik weet niet hoe oud die beelden zijn.
Dat was wel recent, van deze week.
Van deze dagen. Kijk, het is natuurlijk een heel apart gebeuren allemaal. En 90% weten wij allemaal niet eens wat er allemaal gebeurd is en hoe dat allemaal eerst bij PSV, bij Ajax en nu weer een periode eigenlijk gewoon verdwenen. En dat je af en toe via andere kanalen hoorde waar die mee bezig was. En dat hij zich dan nu in één keer weer bedenkt van, nou, ik meld me bij Juventus. Of het van Juventus uitgekomen is. Of dat hij zelf nu eindelijk ergens het licht gezien heeft. Om toch weer aan zijn carrière te gaan werken. Ik weet het niet. Kijk, het probleem is, wij hebben denk ik allemaal 100 keer gezegd dat we zo graag hopen dat hij zeg maar iets in zichzelf hervindt. Om weer die voetballer te worden die hij bij PSV onder Van Bommel was. Nou, we hebben bij Ajax hebben we flitsjes ervan gezien. In Jong, hij mocht een keer volgens mij tijdens de bekerfinale invallen. Dat zijn allemaal positieve dingen om hem heen gebeurd. Mensen hebben hem geholpen. Alleen, ja, hij heeft toch weer iets anders gekozen. En nu voor de 6e keer denk ik dat hij weer gaat beginnen. En nu bij Juventus. En wat ik van jou net ook begreep is dat Juventus ook aan het kijken is hoe ze misschien onder het contract uit kunnen komen.
Tot 2025 nog een contract.
Kijk, de signalen zijn allemaal niet positief. Ik ben super blij dat hij nu weer gaat beginnen en dat hij toch nog, want hij is nog vrij, hij is nog erg jong, dat hij toch nog misschien zijn carrière ergens een impuls kan geven en dat het misschien nou de stijgende lijn naar boven is. Maar ik heb er een hard hoofd in.
Veel mensen al geprobeerd, hè, Marciano? Hè?
Ja, daarom. Ik zeg,
hij
ik
is
heb
wel pas 21, hè, Mario?
Maar ik, nee, hoop het, ik hoop het oprecht dat hij ergens toch het licht ziet van dat wat, ja, waar hij mee bezig was, dat dat het niet is. En dat het voetballen, hetgene wat hem qua talent gebracht is, of gegeven is, dat hij dat een keer echt tot uiting gaat brengen.
Ralf Seutjens gaat 2 keer per week meetrainen bij Sparta. Staat weliswaar bij een Japanse club nog onder contract. Mooi. Maar mooi gebaar van Sparta, hè? Met Marie Stijn, die hem nog kent van zijn VVV-periode.
Ja, absoluut, ja. En ik ben ook wel weer verbaasd dat hij, ik zag hem op Ralf's Instagram, zie je ook af en toe filmpjes, dat hij met name in de krachttonk ook bezig is. Maar ook op het veld zag ik al een filmpje voorbij komen. En dat hij met een grote lijf alweer aan het lopen was. En hij kon goed lopen, hè, trouwens. Hij was echt. Hij kon goed heen en weer, ondanks dat hij met dat grote lijf. Maar ja, ontzettend leuk. En hij staat daar nog onder contract. Ik denk echt niet dat hij. Nou, ik denk dat ik hem een maandje of 2 geleden, rond de kerst, zat ik met hem in een podcast bij Bart Vriends, speler van Sparta. En ja, toen moest het allemaal nog, de uitslag, hè, moest allemaal nog komen. En nou ja, toen hebben we het helemaal niet over voetbal gehad, of over zijn carrière nog. En dan nu opeens, 2,5 maand later, ziet de wereld er heel anders uit en positief. Ja, superleuk.
Mooi.
Ja. Ja. Vanavond hebben we naar de Champions League gekeken. 2 geweldige wedstrijden die wel beslist lijken. Maar het begon natuurlijk vandaag met Liverpool, dat thuis vernederd is door Real Madrid. Voor het eerst dat Liverpool op eigen veld 5 doelpunten tegenkreeg. En voor de 2e keer 5 doelpunten. Want ooit in 1966 wist Ajax er ook 5 te maken tegen
Liverpool. Met keepers, waar wij altijd zeggen in Nederland, wat lopen ze te doen. Maar 2 geweldige keepers in de vorm van Courtois en Becker die ook in de fout gingen. Dat dus, ja, alles zat er in die wedstrijd.
Ja, want laten we niet vergeten dat Liverpool gewoon met 2-0 voor heeft gestaan.
Ja, bizar. Ja. Niet te geloven. Ja, is Courtois. En Allison heeft dit wel eens vaker. Dat hij af en toe, vooral met zijn voeten, heeft hij af en toe eens een beetje gekke dingen.
Dat was deze ook.
Ja, deze ook. Ja, Courtois eigenlijk nooit. Nee. Weet je, die zie je dit soort met zijn voeten.
Die had
eigenlijk
dat wel. Die had dat wel, ook van die gekke momenten. En alleen de afgelopen 2,5 jaar gewoon ijzersterk.
Ja. Heel knullig met alleen, zijn knieën.
Liverpool begon natuurlijk fantastisch.
Ja, geweldig eerste goal.
Volle bak druk. Oh. En Real Madrid had daar gewoon ontzettend veel moeite mee. En dan zie je hoe ervaren deze ploeg is. Dat ondanks dat ze 0-2 of 2-0 achter staan, dat er geen paniek is. En dan zie je, dan komt dat voetbal in één keer eruit. Hè? Mede ook geholpen door die prachtige goal van Vinicius. En naar binnen komen, snel schieten. En dan komt er een soort geloof. En dan, ja.
En de omschakeling, hè, Mars. Dat, iedereen weet dat bij Madrid. Met de snelheid van Vinicius met name voorin. Ja, en dan zie je toch hoeveel ruimte ook Liverpool nog weggeeft in een bepaalde stand van de wedstrijd. Dat je toch dat hun eigenlijk op het paard helpt met zoveel ruimte weg te geven.
En dan kan Liverpool ook nog de 3-1 maken. Ja, die ongelooflijke scrimmage voor de goal. Ja. Ja. Maar vanaf het moment dat het 2-2 werd, dan vond ik dat deze wedstrijd, voor mijn gevoel, richting Real Madrid echt gespeeld was. Ja. Je ziet gewoon dat Benzema, die komt er beter in. Je ziet gewoon dat het middenveld van Real Madrid krijgt controle. En dan probeert Liverpool het wel. En dan hebben ze schoten en dan zijn ze nog wel in de 16 met hoge ballen. Maar op het moment dat zij omschakelen en dat ze naar voren toe de bal weg kunnen steken, dan is het bijna altijd een gevaar. Nou, en dan is Vinicius, vind ik, echt
En Benzema, ja, zijn eerste Champions League goals. Hè, na de 15 van vorig seizoen. Ja. Zijn eerste ja, we weten niet of hij die andere ook op zijn naam had gekregen. Die was Gomez. Ja,
die laatste wel, hè?
Ja, die laatste. Mocht hij het hoekje uitzoeken.
Ja. Maar je zag inderdaad na die 2-0, na 10 minuten was het. Of zag je een shot van Ancelotti. Ja, gewoon met kauwgompie.
Ja, ja.
Weet je, niet verroeren of naar de bank of van, oh, moeten we nu opeens, maar gewoon niet denken, heel rustig.
Ja, 2-0. En je vraagt je wel eens af wat hij voor de wedstrijd tegen gaat zeggen. Ja. Ze lopen maar te lachen en ja, die Modric ook natuurlijk nog geweldig. Wat was dat, de 2-2 of de 3-2?
Nee, de 2-3, net naar rust. Ja. Die vrije trap die keihard
staan ze wel in zone te dekken dat je denkt van bij Liverpool, dat staat ook niet helemaal goed.
En die 5-2 ook, veroverde die volgens mij ook de bal, dat hij die bal gaf.
Ja. Verovert de bal, maakt een dribbel van 20, 30 meter en je hebt aan de linkerkant Vinicius en rechts Benzema. En dan vind ik het... Ja, laat ik zo zeggen, je kan het Van Dijk. Volgens mij moest hij de bal een beetje afschermen naar Benzema toe. En die gaat dan een beetje achter hem langs of tussen zijn benen door. En die komt bij Benzema. Maar ik, ja, laat ik het zo zeggen. Dat je weet dat als Vinicius en Benzema in die situatie komen. Hebben we vorig seizoen in de Champions League ook vaker gezien. Ja. Dan kan je eigenlijk bijna richting de middenstip lopen. En dan weet je dat is een doelpunt. En zo koelbloedig als Benzema voor de 16. Want hij krijgt hem al. Hij kan schieten. En hij kapt hem nog een keer. Ja.
Maar achterloos en met links. Met links. Zo in het bovenhoekje.
Ja. Ja, misschien wel einde van een tijdperk, hè? Ja, bij Liverpool.
Laten we niet vergeten dat dit de Champions League finale was, hè, afgelopen jaar. 1-0 toen.
Klopt, nog nooit gewonnen van Madrid, hè?
Nog nooit gewonnen. Vinicius maakte toen de enige treffer. Ik heb naar de opstelling gekeken. Real Madrid nu 3 andere spelers ten opzichte van die gewonnen toen finale. En Liverpool 4 spelers anders. Dus wat dat betreft toch best wel dezelfde elftallen. Ja, maar toch Gakpo erbij. Ja. En die stond ook in de basis. Ja. 63 minuten gespeeld. Hoe heeft Gakpo het gedaan?
Nou.
Okay, oh,
maakt niet uit wie.
Hij begon natuurlijk in het druk zetten ook goed. Gewoon het hele team van Liverpool speelde in die fase ook gewoon goed. Had een keer een prachtige aanname op het middenveld. Alleen naarmate de wedstrijd vorderde en Real Madrid steeds meer de overhand kreeg. En ook steeds gevaarlijker werd. Zag je ook steeds minder Gakpo. En het punt is, Gakpo is niet echt een spits. En als spits zijnde ben je gewoon heel erg afhankelijk van wat je middenveld en de zijkanten je geven. Nou, aan de ene kant heb je...
Maar vind je dat geen aparte keuze dan, Marciano, dat dan Darwin links buiten staat, wat eigenlijk een spits is?
Daar begon ik het al over. Ja. Darwin Nunes staat aan de linkerkant. Nou, die staat er niet bekend om zijn fantastische voorzetten of het combinatiespel. Ja. Dat is gewoon echt een goalgetter. Nou, en in de spits heb je dan iemand lopen die eigenlijk het wel moet hebben van buiten naar binnen komen. 1-2 zoeken of een schot hebben. Dus die omzetting, dat heeft gewerkt in de Premier League. Ja. Twee wedstrijden. En ik denk dat hij dacht, nou, dan moeten we dit zo laten staan. Maar volgens mij heb je twee spelers uit hun kracht. En ja, ik vind het zonde voor Gakpo, want ik zie hem toch liever vanaf links komen, met die dribbel, met die drang naar de goal toe. En dan heb je ook net iets meer ruimte. En nu sta je eigenlijk daar tegen een verdediging aan te beuken. Hij is niet een heel fysiek sterk iemand, die zijn lichaam overal. En dus... Ja, hij moet het meer van het lopen, dribbelen en bewegen en bezig zijn. Dus ik vind het zonde dat die twee dan omgedraaid zijn.
Ja. Wat zegt het wel, Kees, dat Gakpo eigenlijk in de competitie alles speelt. En vandaag toch ook weer de voorkeur krijgt boven bijvoorbeeld Firmino of Jota. En dat hij toch weer in de Champions League vandaag zijn basisdebuut maakt.
Jota is natuurlijk lang geblesseerd geweest. Ja. En ik zeg net al over einde van de tijdperk. Ja, dat Firmino is ook zo'n geval bij Liverpool. Die denk ik echt wel aan zijn laatste jaar bezig is. En dat zullen er nog wel een paar zijn. He, met Milner misschien wel.
Henderson.
Ja, Henderson vind ik wel onderschat, hoor. Dat vind ik nog wel.
Goed, maar
de coach Klopp.
Dat zou zomaar kunnen. En dat is ook niet gek natuurlijk. Lang zit hij hier? 6 jaar?
Langer.
Ja, nog wel langer. Ja, dat is het, op een gegeven moment dat is ook, ja, is het misschien wel een beetje uitgewerkt. Zo'n Gomez al heeft aangetoond eigenlijk de laatste periode dat hij eigenlijk niet echt de echte vervanger is van Matip of Konaté. Ja, het is niet raar dat het op een gegeven moment misschien wel op is. En dat, alhoewel de andere kant Real, hebben ook nog
Benzema,
dezelfde selectie bijna als een paar jaar terug. Met een paar poppetjes die ze verwisselen. En daar werkt het wel. Maar ja, het kan bij Liverpool op een gegeven moment
Die hebben wel als strategisch ingekocht met Tchouaméni, Camavinga en dat soort
spelers.
Dat zijn allemaal Vinicius Junior. Dat zijn allemaal jonge jongens. Ja. En je ziet dat grote Real wat jaar in jaar uit de Champions League won. Dat nu langzaam een kleine transformatie. Maar het hoeft niet snel.
Er staan ook 8 punten achter Barcelona in de competitie.
Ja. Nee, maar ja,
Liverpool heeft Mané weggedaan. Ja, dat was nou eerlijk gezegd, had ik dat niet zo snel weggedaan. verkocht. Maar ja, dat leek mij nou nog iemand die niet zo snel weg moest doen.
Maar Liverpool, 8e in de competitie. Met andere woorden, kleine kans dat ze misschien volgend jaar Champions League spelen. Nu zo goed als zeker uitgeschakeld. Ja. Zouden ze ook Klopp kunnen ontslaan daar in Engeland?
Nee, dat denk ik niet. Dat gaan ze niet doen.
Zou die hebben
ze
verdienen?
Maar volgens mij staan ze, ik heb de ranglijst niet helemaal voor, maar volgens mij staan ze 8e met best wel nog uitzicht.
Doordat ze van Newcastle hebben gewonnen, die op de 4e plaats staan, is er wel wat mogelijk.
Er is gewoon uitzicht.
En
er is uitzicht.
Nee, maar die gaan Klopp echt niet. Die heeft zoveel betekend voor de club. En ik vind ook echt niet dat je dat moet doen. En dan zit er inderdaad een minder jaar tussen. Niet dat ze dat zomaar accepteren. Dan gaan er echt wel dingen gebeuren. Maar dat gaat niet gebeuren. Ja. Kan ik me niet voorstellen.
Maar zo'n club kennende, die zullen ongetwijfeld de buidel gaan pakken aan het eind van het seizoen. Om toch ook weer een bepaald niveau te gaan halen. Wat nu gewoon een stuk minder is.
Verdedigend, vandaag 5 doelpunten tegen. Virgil van Dijk stond in de basis. Ja. Weer terug van een blessure. Afgelopen weekend ook al gespeeld. Hoe was het met hem?
Ik denk dat... Dat heb ik al heel lang terug gezegd voor het WK en daarvoor. Ik denk dat Virgil vanaf het moment dat hij zijn kruisband volgens mij scheurde, anderhalf jaar geleden, teruggekomen, mist hij voor mij een beetje de scherpte. Hij is nooit degene geweest die erin kleunt of met slidings. Hij is altijd wel een beetje degene die positioneel probeerde dingen op te lossen. Alleen, je ziet gewoon dat hij met zijn statuur en met zijn coaching nog heel veel waarde heeft. Maar ik vind dat hij in de verdedigend gezien, vind ik dat hij niet meer die Virgil is die hij de eerste 2 seizoenen bij Liverpool was.
Maar dat mist hij vandaag ook, Marciano. Want jij zegt dan over zijn coaching, maar vandaag vond ik dat heel erg gematigd. Ja. Normaal is hij altijd heel erg bezig als er een goal valt van hoe is het mogelijk.
Als jij terugkomt uit een blessure, ben je allereerst bezig
met jezelf,
met je eigen optreden. Ja. En dan pas kan je het elftal sturen. Maar je zag ook bij hem een soort gelatenheid na die 4e goal. En ja, ik denk dat hij nog een hele tijd nodig heeft om echt weer die Virgil te worden, als hij het al wordt.
Nou, met name de derde goal van de vrije trap van Modric, die gewoon staan gewoon helemaal vrij voor de goal. Ja. Ja, daar verwacht je van hem wel een organisatie en dat die mensen neerzetten. Ja, dat was echt heel erg gelaten bij hem.
Het helpt ook gewoon niet dat Matip en Konaté vaak. Matip heeft vaak wat. En Gomez is echt wel de minste van die drie.
Vind ik. Die ongelukkig
Die maakt ook altijd wel.
Die zit wel echt vaak bij goals ook. Hij maar was met Matip was hij natuurlijk samen echt een ongelofelijke duur.
Als je puur naar Virgil kijkt, dan zie je de voetballer. Alleen ik mis, en dat kan je niet ongestraft na blessures doen. Ik mis wel een klein beetje de scherpte bij hem.
We hebben ook naar de andere wedstrijd gekeken. Eintracht-Frankfurt-Napoli, 0-2 voor Napoli. Hebben we het Napoli gezien dat in de pool Ajax declasseerde, maar ook Liverpool declasseerde? Met name...
Oh, ik vond eigenlijk Frankfurt goed beginnen, eigenlijk beter ook op begin. En daarna plooiden ze een beetje terug en was het eerst zelf redelijk gelijkwaardig. Ja, in dat penalty moment was het natuurlijk kolderiek, eigenlijk om het zomaar even te noemen. Een ouderwetse... wat je vroeger in het park wel eens deed. Als je tacklevoetbal speelde met elkaar. Dan schopte iemand wel eens zo om. En die penalty ging dan wel mis. Maar al snel was daarna de 1-0 en afgekeurde goal.
Penalty gemist.
Kvaratskhelia. Ja. Hoe goed is Kvaratskhelia?
Ja, dat is een inkoppertje natuurlijk. Ja, maar... hij is geweldig. Ze noemen een beetje de onechte zoon van Maradona. Omdat hij ook dat verschil weer maakt op dit moment in Italië. Het is met Osimhen is er een geweldig tandem voorin. En je ziet ook dat het is heel dynamisch wat er gebeurt. En ze durven ook bij Frankfurt druk te zetten. En kijk, het helpt natuurlijk ook mee dat ze in de competitie geloof ik 15 punten losstaan van Inter al. Ja. Dus ze kunnen zich ook helemaal focussen op die Champions League. En ik zie hun echt als een outsider om ook echt de Champions League te kunnen winnen. Absoluut. Ja.
Jij ook, Marciano?
Ja, absoluut. Niet eens meer outsider. Ik ben zwaar onder de indruk van Napoli.
Gewoon, maar als je dit Madrid ziet dan ook, dat is dan ook wel weer... Weet je wel.
Dat is misschien nog de next level. En zij hebben de ervaring van het winnen van prijzen. Ja. Maar als ik kijk waar Napoli 2 jaar geleden stond en hoe ze nu voetballen met de snelheid, met Osimhen voorin en gewoon een heel goed midden van Lobotka. Ik ben na de wedstrijden hier in de arena en Ajax uit, ben ik fan. En wat dat betreft denk ik dat zij echt wel heel ver kunnen komen. Ze hebben een spelletje wat gewoon heel moeilijk is. Ze zit zo'n hoog tempo en ze schakelen zo bizar snel om. En die goal van Di Lorenzo.
De 0-2.
Ja, dat was ook een plaatje.
Ja, het maakt niet uit waar ze spelen. Hè? Of ze nou uit of thuis spelen. Ze durven ook hoog druk te zetten. Er zit echt ook een gedachte achter met Spalletti. En, nee, geweldige ploeg. Echt.
Ze beheersen eigenlijk alles.
Ja.
En die Osimhen, aan welke spits doet hij een beetje denken? Hij komt wat slungerig over, maar hij is snel.
Ja.
Scoort makkelijk.
Ja, dan zie je ook wel als hij dan scoort dat hij dan een beetje frommelt. Ja. En die andere ook. Ja.
Het zijn geen clean goals die hij maakt. Weet je, even nog tegen zijn andere.
Hij werd op een gegeven moment eventjes diep gestuurd. Had hij 3 meter achterstand. Nou ja, maar ja, die haalde die even in. En heel opportunistisch ook wel schieten, terwijl het misschien niet echt kan. Maar nog steeds een masker op al een jaar.
Ja,
ja dat is...
Het wil maar niet helen, die
buik. Nee, dat gaat maar niet over.
Tweede helft is ook
maar ongelooflijk in vorm. Als je zijn goals ziet de laatste weken. Dat is niet normaal. Elke wedstrijd...
Hij springt de partij hoog ook.
Ja, dus ja, nee, het is niet per se dat ik aan één iemand...
Nee.
Ze werden wel geholpen, de tweede helft. Met de
rode kaart.
Kolo Muani. Ja, dat scheelt allemaal wel. Maar goed, dat dwingen ze ook allemaal af. En nee... Prima ploeg om naar te kijken.
Ja, met 2 oud-PSV'ers bij Eintracht Frankfurt. Hè? Met Guts en Max, die allebei in de basis ook stonden. Hoe deden zij het?
Nou, Gutsen kreeg nog een gele kaart. Ik moet zeggen, ik was niet gecharmeerd van Eintracht.
Balverlies bij de 0-1.
Fase. Maar het was niet geweldig. Ik vond Lozano daarbij nog wel weer goed spelen. Hè, als we het toch over oud-PSV'ers hebben.
Prachtig assist.
Geweldige assist op die Osimhen. Ja. Dus, nee, die speelde beter. Maar Eintracht, ja, ik denk dat ook een... Ja, een gedane zaak is voor de terugwedstrijd, absoluut.
Morgen ook nog 2 affiches. Leipzig tegen Manchester City. Betekent dat we daar Ake mogelijk in actie gaan zien. Kevin De Bruyne overigens niet, maar niet mee afgereisd. En wat verwachten van die wedstrijd? Waarin Manchester City natuurlijk de favoriet is, maar uit bij Leipzig.
Ja, City is ook natuurlijk een beetje de laatste tijd. En opeens spelen ze weer uit bij, dan winnen ze bij Arsenal en dan spelen ze weer uit Forest. Bij Forest gelijk.
Ja.
Ja, en ook maar afwachten met welke opstelling ze weer komen. Maar ik vind ze nog steeds wel favoriet. Bij Leipzig even afwachten wie die gaat spelen. Nkunku viel weer in. Hè.
Ja.
De Franse aanvaller natuurlijk, dus die is weer bijna fit. Ja, ik vind City daarin wel gewoon favoriet.
Inter Porto, met Dumfries de Vrij mogelijk.
Ja.
Oh ja, dat is maar de vraag, hè?
Ja, dat is de vraag.
Spelen natuurlijk allebei...
Niet vaak op de bank.
Porto vind ik een beetje niks zeggend op het moment.
Porto is ook...
We hebben nog steeds dan Pepe, hoe je maar...
Wel eerste geworden in de pool, hè?
Ja, goede poolfase gehad, hoor.
Nee, absoluut, maar goed.
Ja.
Geen geweldige pool, was het?
Ja, vind ik ook heel moeizaam.
Ik heb ze tegen, voor mij, Braga gezien en dat was echt heel moeizaam.
0-0'tje. Nee.
Ja, dat zou goed kunnen.
0-0'tje. We gaan het zien morgen.
Dreitje.
We hebben de Champions League gehad. We gaan straks al vooruitkijken toch ook naar de Europa League wedstrijden nog van Ajax en PSV. We gaan ook al naar Oranje kijken, want over een maandje dan spelen we tegen Frankrijk. We zijn zometeen bij u terug. Dan dus veel meer voetbalpraat. Tot zometeen. Deel 2 van Voetbalpraat. Straks gaan deze heren Ronald Koeman helpen met de opstelling. Of in ieder geval de selectie van Oranje. Want over een maand staat er al een belangrijke wedstrijd tegen Frankrijk op het programma voor Nederland. Maar we gaan eerst vooruitblikken kort eventjes op de wedstrijden van donderdag. Nederlandse clubs die nog in actie komen. Ajax tegen Union Berlin. Waarbij Union natuurlijk met die 0-0 misschien wel het voordeel heeft. Aan de andere kant hebben ze ook in de competitie 0-0 gespeeld tegen laagvlieger Schalke. Wat voor mogelijkheden zie jij, Marciano, toch nog voor Ajax?
Genoeg. Ik denk dat het is een beetje een raar fenomeen. Maar als jij in uitwedstrijden speelt en als je de laatste jaren ook de Ajax-resultaten in uitwedstrijden bekijkt, die zijn vaak nog beter dan in thuiswedstrijden. Komt er toch onbewust iets meer ruimte. Een thuisploeg wordt altijd iets meer gestuwd door het publiek. En van die ruimte, daar moet Ajax profiteren. Want achterin is het toch niet zo heel erg sterk bij Union. De ruimte achter de verdediging moet je bespelen. Dus dat betekent dat er ook diepgang vanaf de zijkanten moet zijn. Dus niet wat hier in de arena gebeurde, dat iedereen stil stond en de bal in de voet het liefst wilde hebben. Want dan speel je Union in de kaart. Maar op het moment dat je, wat Bergwijn bijvoorbeeld afgelopen zondag deed, dat hij diepte maakte, dan zie je dus dat er ook beweging en ruimte op het middenveld ontstaat, waardoor je wel een balletje kan inspelen op het middenveld. En die spelers dus wat meer... Gewoon beweging, meer diepte. Geloof me, dan moet het goed komen tegen dit Union. Tuurlijk moet je in de gaten houden dat zij heel erg op de counter levensgevaarlijk kunnen zijn en met spel spelhervattingen zijn ze gevaarlijk. Alleen, het gaat erom als je je eigen spel speelt met diepte en beweging. Dus een nummer 10 die er overheen durft te gaan. Of dat nou Kudus is of wie daar ook mag staan. De zijkanten die diepte maken, de overlap komen van... Gewoon je voetbal spelen. Dan geloof ik echt dat er resultaat mogelijk is.
Natuurlijk is het mogelijk, maar als je sec kijkt naar de wedstrijd van vorige week... waar je natuurlijk nog niet één keer op doel hebt geschoten. En dat weet ik wel, niet elke wedstrijd is hetzelfde. Maar wat je ziet is dat Ajax nu een bepaalde vorm heeft in onze eredivisie. Nou, daar weten we allemaal van. He, tegen de top 5 moet je eraan en de rest zou wel eens gewoon over het algemeen wat makkelijker kunnen verlopen. Ja, dan zie ik Ajax niet 1, 2, 3 over Union Berlin heen lopen. Wat gewoon ook thuis, met name in hun thuiswedstrijden, gewoon berensterk is. En je geeft het al aan in de spelervattingen, de diepte, de snelheid. Nou heeft Ajax dat, he, om daar echt gebruik van te maken. Nee, ik zie niet 1, Mario. 2, 3.
Ik denk wel dat er iets, inderdaad wel iets meer ruimte zeker gaat komen. En, nou ja, en minder schoten
dat
op doel.
Dat kan niet. Dezezelfde ploeg heeft 5-0 verloren van Bayer Leverkusen. Hè? Deze ondoordringbare...
Ja, maar Ajax weet ook niet te winnen van Volendam.
Nee, maar wat ik wil zeggen is dat er echt wel mogelijkheden zijn. En wat
sorry.
Wat, hoe heet onze link? Bakker. Wat Bakker was een van de grote mensen en Frimpong in die wedstrijd. Dus dat betekent dat als jij die overlap durft te maken... of je zoekt diepte in het spel, dat er echt wel wat mogelijk is. Zij moeten ook scoren. Dus zij zullen ook naar voren moeten komen. Ja. En ik denk dat van die omschakelmomenten, dat je daarvan zou kunnen profiteren. Mocht het niet in de omschakel, geloof me, als jij meer beweging dan wat ze hier gedaan hebben. Union kwam ook hier naartoe, die hoefde niet. Voor hun was het heel makkelijk om met een blok van, nou wat zal het zijn, 7 man... En die twee, die
maar
drie...
zo spelen ze altijd.
Ja, maar dat snap ik. Alleen thuis, ze zullen ook moeten scoren. En ze gaan echt niet alleen maar wachten op die ene spelervatting of die corner. Of... Zij gaan ook komen.
En het scorenverloop zal heel belangrijk zijn. Want mocht Union natuurlijk wel voorkomen gelijk, dan kunnen ze natuurlijk wel hun spelletje spelen.
Dan kunnen ze heerlijk hun spelletje spelen.
Ja, uitdoelpunten telt niet meer dubbel, hè? Dus nee. Wat dat betreft is dat anders. Bessie achterin en Wijndal linksback.
Ja, vraag is even hoe fit Alvarez natuurlijk is. Hè? Met zijn schouder Hans, die reed tegen de maan in de parkeergarage gisteren. Of zondag.
Ja, ja.
Ja. Dus dat is even de vraag. Want die heb je dan, want die heb je denk ik nodig op het middenveld. En ook met zijn lengte voor de spelervattingen. En dan denk ik dat je gewoon bij Bessie uitkomt. Dat lijkt me het meest logische.
Ja, Wijndal linksback. Heb je het interview bij ESPN van Wijndal gezien?
Nee, ik zag een paar quotes.
Ja, waarin hij zegt dat de linkerkant, hebben een hele goede connectie ook met Bergwijn. De beste sowieso wel in Nederland, maar misschien zelfs in Europa is. Ik denk dat hij het een beetje met een kwinkslag...
Bedoelt hij niet dat het in Europa dat het kan worden?
Kan worden, die, connectie, ja, maar dat hij zo'n connectie heeft.
Eerst even
zie je dat?
In de eredivisie misschien. Lijkt me, nou ja, de Wijndal van 2 seizoenen terug was natuurlijk wel gewoon...
Die hebben we nu nog niet gezien.
Nee, een van de betere van Nederland, maar dat hebben we nu nog niet gezien. En Bergwijn... De oude Bergwijn van PSV, laat ik er even zeggen, linksbuiten. Heb je ook nog niet gezien. Dus dan moeten ze allebei nog even aan de bak om de beste linkerkant te worden.
PSV Sevilla, 3-0 moet het gaan worden. PSV heeft een hele belangrijke wedstrijd komend weekend tegen Twente. Ja, wat moet je als trainer doen? Natuurlijk moet je deze serieus nemen. Maar stel nou dat je onverhoopt in de rust met 1-0 achter staat. Moeten dan alle ballen op zondag?
Nou ja, je moet gewoon zorgen dat je binnen de eerste 20 minuten een goal maakt. En... ook tegen Sevilla kan dat. En Sevilla heeft, die spelen met 5 achterin, zullen ze echt ook nu wel weer doen. Alleen de backs van Sevilla, die hebben er niet heel veel kaas van gegeten. De ene keer zijn het die 2 Argentijnen. Maar ook als je de beelden van Sevilla kijkt en dan is het tegen Barcelona en tegen Girona. Dan zie je gewoon dat die 2 heel veel ruimte in hun rug weggeven. Je ziet gewoon dat ze bij sommige momenten gewoon aan het snurken zijn. En ze kruipen heel naar binnen. Dus als jij als PSV met lopende mensen die verdediging kan ontregelen. En het is echt ook geen wonderploeg. Want PSV heeft gewoon de eerste half uur, en ik heb de wedstrijd nog een keer gekeken. Eerste half uur heeft PSV echt heel goed gespeeld. En zijn ze ook tot kansen gekomen. Dat zou je in een thuiswedstrijd ook gewoon kunnen doen. En profiteren van aan de zijkanten.
Het gaat ook om het geloof, hè?
Ja, maar
het geloof, weet je, en geloof ook bij PSV er nog in, ja of te nee? Of ga je die wedstrijd in waar je denkt, nou... is eigenlijk kansloos.
Maar wat is je idee? Zeker ook naar zondag?
Volle bak starten. En dan kan je altijd... weet je, als je inderdaad na een uur 1-0 achter staat... of 2-0 of weet ik veel... dan kan je gaan wisselen. Maar ik denk...
het wordt moeilijk.
Volle bak op het uitvak na. En dan...
is alle vol.
En ja, die kwamen sowieso niet met samen. En natuurlijk, dit zijn toch de potjes, man. Dat is toch geweldig. En je zou maar vroeg scoren. Het gaat leven in het stadion. Ja, tuurlijk. Volle bak.
En ik denk dat Til een hele belangrijke rol kan spelen. Mocht hij spelen, maar gewoon die diepgang naast Luc de Jong. Je zag het op het einde ook bij tegen FC Utrecht. En ik denk dat hij veel meer in die rol moet gaan zitten dan op het middenveld een bal in zijn voeten en daar het spel willen verplaatsen of verleggen of versnellen. Hij moet gewoon, ja, ik hoorde de term aasgieren voetbal. Laat hij dan even die aasgier zijn van alles wat daar valt, wat hij ook bij Feyenoord fantastisch deed. Brian Linsen heen. Ja. Als hij dat ietsjes meer gaat doen, geloof me, dan zijn er echt wel kansen tegen dit Sevilla. Achterin is het niet zo heel sterk. Je moet alleen opletten met Enzonsi, met die kopballen. Die is ijzersterk in de lucht. Met vrije trappen, niet zomaar vrije trappen weggeven. Maar gewoon vol op de aanval. Heel veel beweging. En de zijkanten, nou, ze hebben met Van Aanholt eentje die er overheen wil denderen. Ik geloof er echt wel in. Het is niet een onmogelijke opdracht.
Nog een maand, dan begint Ronald Koeman aan zijn tweede termijn als bondscoach. We beginnen gelijk met een geweldige wedstrijd in Parijs, in Frankrijk, tegen Frankrijk. Zien jullie, want dat heb ik aan jullie gevraagd, spelers rondlopen nu die nog niet bij Oranje hebben gezeten, of misschien er een beetje tegenaan hebben geschurkt, die er komende weken bij komen, want die selectie zal binnenkort bekend worden gemaakt?
Je zal natuurlijk eerst drie nieuwe keepers moeten aanwijzen. Alle drie de keepers die bij de WK waren. Bijlo, Noppert, Pasveer. Ja, Pasveer keept nooit. En de andere twee zijn geblesseerd. Dus daar moet je er al drie nieuwe aanwijzen. Nou, dan lijkt het mij logisch. Sillissen, Vlekken. En ik zat te denken aan Olij misschien. Om eraan te laten proeven. Vind ik op dit moment in Nederland.
De Sparta-doelman
uitstekend doen. Dus dat zou een optie kunnen zijn. De derde wist ik 1, 2, 3 niet eens. Dus ja, daar zou ik mee beginnen als keepers, ja.
Hebben jullie een derde keeper?
Nee, ja, Krul. Ik weet niet of die nog... dat is iemand die altijd wel een beetje in die kaartenbak zit, om het zomaar eventjes te zeggen. Ja. Bedoel ik niet verkeerd, maar dat is dan meestal... Scherp heeft natuurlijk in Jong Oranje gekiept, maar je komt misschien ook wel als derde keeper bij zo'n iemand uit.
Ja, ik weet niet of Koeman ook mensen gaat oproepen die nog niet vaak hebben bijgezeten.
Nou, er is nu in België een keeper, Bart Verbrugge, 20 jaar.
Die doet het gedaan, hè?
Hij komt bij NAC vandaan, doet het geweldig. Speelt de laatste 9 wedstrijden, maar dan zeg ik het al. Hij heeft pas 9 wedstrijden het hoogste niveau in België speelt, maar wel een talent.
Heeft hij niet daarvoor, voor mij heeft hij al eerder, vorig seizoen ook...
Bij Anderlecht?
Ik denk dat hij eerder... voor mij heeft Jelle Terouwelaar hem naar Anderlecht gehaald. Die was daar natuurlijk keeperstrainer. Weet ik niet. Ik weet niet hoe goed hij of slecht hij het doet. Volgens mij heeft hij die keeper die erin stond, weet hij ook alweer. Ik weet niet meer, maar die heeft hij eruit gekiept. Dat was echt wel een behoorlijke keeper in België. Dus ja, maar ja, dat is ook wel een hele jonge jongen natuurlijk.
Maar het feit dat we bij Olij van Sparta, met alle respect voor, en deze keeper uitkomen, betekent dat toch ook niet dat er gewoon heel weinig aanwas is op keepersniveau?
Ja, nee, zijn toch derde keeper? Sillis is toch gewoon een van onze beste keepers?
Nou, op 2K heb ik hem niet gezien.
Nee, maar dat heeft toch een andere oorzaak? Als je puur naar Sillis' prestatie kijkt, is het toch een van onze beste keepers die we hebben?
Dat zal tussen hem gaan en Vlekken, denk ik.
Samen met Bijlo vind ik Sillis op dit moment de beste keeper. Ja, en dat hij niet meegaat, ja, dat heeft te maken met de keuzeheer die er waren. En uiteindelijk de reden daarachter weten we niet. Maar als je puur naar kwaliteiten kijkt, vind ik Sillissen nog steeds een van de beste. Dus zo heel lastig is het niet.
Welke spelers lopen er in de competities rond waar Koeman ongetwijfeld naar kijkt en die er misschien bij gaan zitten?
Nou, ik denk dat hij een keuze moet maken of hij Blind erbij houdt. Hè? Dat hij kan zijn 100 interland maken. Dat hij
heeft
dat,
99 interlands.
Dat hij dat hem een keer misschien gaat gunnen. Nou ja, hij speelt natuurlijk
Gibraltar.
Hij speelt niet veel. Ja. Ja. Dus ja, dan is het of een Wijndal, Hartman voor die linkerkant, die eventueel geselecteerd zouden kunnen worden.
Je hebt nog Ake, Malaysia.
Ja.
Mitchell Bakker.
Genoeg.
Maar goed, als ik kijk, sec naar de selectie van de WK. Of Blind, die zat er toen bij. Of die er dan ook nog bij zit. Ja.
Dat gaat, ik denk wel dat die erbij gaat zitten.
Dat die Blind erbij houdt?
Die speelt wel helemaal niks.
Nee, klopt. Maar ja, dat vind ik dus wel een...
Ik vind helemaal niet dat je zo heel veel alternatieven
hebt. Is Koeman een trainer die zeg maar met dezelfde selectie doorgaat die op het WK? Of is het iemand waarvan je zegt, hij gaat echt nieuwe...
Hij zal ook wel zijn nieuwe...
Want ik vind...
Qua leeftijden zitten we eigenlijk nog wel goed, toch, bij het Nederlands elftal? Het is niet dat je nou zegt, nou, als je nou naar de selectie van het WK kijkt, dat je zegt, nou, qua leeftijden, nou, die loopt tegen zijn eindje aan. Ja. Toch, misschien kan je wel qua kwaliteit natuurlijk kijken van, nou, oké, die nu, weet ik veel, de Roon er een keer uit en je pakt een keer een andere middenvelder, maar... qua leeftijd is dat volgens mij allemaal nog wel prima. Wijnaldum zal natuurlijk wel weer in beeld komen.
Ja, ja dat wilde ik vragen, want die heeft natuurlijk zijn rentree gemaakt na lang blessureleed.
Maar speelt ook nog niet zo vaak, hè?
Nee, maar komt er misschien nu nog niet tegen Frankrijk, maar komt er op termijn weer bij. Denk je dat Koeman toch vasthoudt aan, dus aan aanstekens die oude garde, of dat hij misschien toch gaat doorselecteren?
Even afwachten hoe hij terugkomt natuurlijk. Toch lang niet, vorig jaar natuurlijk heel weinig gespeeld. Blessure nu gehad, zware blessure. Dus ook met de vraag hoe hij terugkomt.
Toch Geertrui daarbij? Gevoelsmatig. Hij kan op twee posities spelen.
Maar welke positie zie je?
Centraal en rechtsback. Nou ja, voor de rechtsbackpositie. Frimpong. Frimpong zat er natuurlijk bij in tijdens de WK.
Dumfries.
Sorry? Ja, Dumfries. Ja, dus ik vind op basis wat ik nu zie, zou ik Geertrui wel daar een keer in
Botman. Maar Geertrui, om even daarop in te zoomen. Welke positie zie je dan weggelegd? Want hij is eigenlijk rechtsback bij Feyenoord.
Dat is, dat is eigenlijk zijn beste positie.
Vind je dat nog steeds?
Ja,
echt. Hij is sterk als rechterzijde.
Ja, ik vind hem als back ook heel goed opbouwend, indribbelen. Maar je hebt gelijk, hij doet het op dit moment uitstekend als centrale verdediger. En daarin zal dadelijk Slot natuurlijk ook nog een keuze moeten maken.
En voor welke positie zou Koeman hem dan moeten selecteren?
Nou, als Koeman met drie centrale verdedigers gaat spelen, kan je hem gebruiken als meest rechter. Dat gaat hij denk ik in principe niet doen. Maar, en dan rechtsback in centraal. Maar goed, dat is even de vraag. Wat gaat hij dan bijvoorbeeld met een De Vrij doen? Dat zou misschien een speler kunnen zijn.
Speelt
nu wat minder, iets minder bij Inter. Ik ben fan hoor van De Vrij. Ja. Maar misschien wel een speler waarvan je zegt, nou, daar neem ik dan een wat jongere speler nu voor. Want je hebt Van Dijk en Timber eigenlijk als rechter centrale verdedigers. Nou, daar neem ik dan Geertrui daar bijvoorbeeld voor mee.
Maar Kees, het rijtje, sorry, van de fan. Ja. Oproepen?
Ja, weet ik niet.
Nee, dat zijn allemaal spelers die dus gewoon wekelijk spelen bij in topcompetitie. Ja, ja. Want je hebt Struik, Matusiwa, je hebt dan die drie bij Toulouse. Je hebt Botman, Tete. Kenny Tete doet het fantastisch bij Fulham. Die komt er overheen, voorzetten. Er zijn zoveel spelers.
Van der Bomen is misschien een hele gekke naam.
Nee, die speelt gewoon
bij Toulouse. Ja.
Die, fantastisch doet in de liga.
Dallinga 8 goals. Maar ja, dat is allemaal misschien allemaal
nee, dat snap ik. Maar te vroeg. Om te laten ruiken, want jij hebt het over links.
Nou ja, moet je Luc de Jong weer nemen. Laten we het zo stellen. Hè. Je hebt Weghorst, je hebt Luc de Jong, je hebt Vincent Janssen. Ja, moet je daar niet een ander type bij gaan nemen? Dat zijn allemaal wel leuke discussies.
Maar komende donderdag is het Union tegen Ajax. Denk je dat Koeman ook kijkt naar Geraldo Becker en Doekie?
Dat denk ik wel. Ik denk dat dat zijn al die scouts toch die al die wedstrijden volgen. Dus dat,
zullen alle spelers, zullen ze onder de loep nemen. En dan moet je een afweging maken tussen wat je hebt en wat je wil. En dat heeft alles te maken met hoe hij wil gaan spelen.
Hij wil 4-3-3 spelen. Dat betekent buitenspelers. Nou, Becker is in principe een snelle buitenspeler. Weliswaar
dan heb je Noah Lang. Je hebt Simons. Je hebt Danjuma. Je hebt Berghuis. Je hebt allerlei spelers die aan die zijkant kunnen spelen.
Sorry, Simons. Wat gaan we daarmee doen? Wordt dat dan de man op dit moment waar we dadelijk een elftal omheen gaan bouwen? Hè? Hij laat natuurlijk wekelijks zien, in ieder geval in de Nederlandse competitie, dat hij misschien wel de man in vorm is op dit moment. En gaat hij die een kans geven? Hij heeft natuurlijk niet gespeeld tijdens de WK. Zou wel heel erg leuk zijn natuurlijk. En denk ik goed. Gevoelsmatig.
Ik hoor net de naam van Noah Lang. Die speelde afgelopen weekend met zijn club Brugge de derby tegen Cercle Brugge. 2-2. En daarna zijn er wat filmpjes opgedoken. Dat hij boos was dat hij met het woord K ook roept. Wat vinden we ervan? Nou, kan die wel bij Oranje?
Ik schrok daar wel van. Kijk, ik vind nog steeds dat je als voetballer altijd toch wel een uithangbord bent. En zeker als je dan ook nog eens Nederlands elftal speler bent. Nou ja, we hadden die discussie voor de uitzending daarover. Ik neem aan dat Koeman hem daar zeker zal op aanspreken. En dan kan je zeggen van ja, misschien bedoelde hij dat niet zo. Want ze hebben dan 9 wedstrijden achter elkaar niet weten te winnen. Tegen de streekgenoot, de stadsgenoten weten ze niet te winnen van Cercle. Dat weegt daar zwaar. Maar ik vind toch wel dat je een voorbeeldfunctie hebt. En ik vind dat wat hij riep in die hal, vind ik niet op de voetbalvelden thuis horen.
Ja, ik ben het met je eens hoor, dat Koeman daar dan eventueel een gesprek, of de trainer van de club moet daar een gesprek mee hebben. Alleen ik weet gewoon 100% dat hij niet effectief, waar wij heel veel problemen mee hebben, de ziekte. Ja. En dat hij dat effectief niet bedoelde. Alleen, het was bij Jong Ajax, hij van de belt het. We hebben het bij tennis en we hebben het. Je hoort het best wel vaak. En dat moet gewoon stoppen. En daar ben ik het volledig met je eens, want het is niet gepast.
Nee.
Alleen ik denk dat ter bescherming van Noah Lang hij dat echt niet zo bedoelde. En ik denk dat als daar een gesprek mee is, van dat je dat niet meer wil horen of dat dat niet gepast is, denk ik dat het wel goed is.
Is Lang ook om zijn voetbaltechnische redenen de man die belangrijk moet zijn voor Koeman?
Ik zie hem daarvoor ook te weinig. Ik heb hem vorige week tegen
Benfica. Ja, hij heeft wel zijn vorm weer terug.
Tegen Benfica speelde hij wel aardig als een van de weinigen. Ja. Dus misschien dat daar ook de frustratie bij hem vandaan komt. Hè? Dat hij dan ook denkt van oké, ik ben een van de belangrijke spelers bij Brugge. En het wil niet lukken. Maar ja, ik zie in hem 1, 2, 3 niet zo'n basisspeler bij het Nederlands elftal, eerlijk gezegd. Maar
het enige probleem is, je hebt heel weinig keus.
Van nou, je noemde best wel wat op.
Net. Ja, maar die spelen niet allemaal. Ja. Zeg maar, Danjuma, die mag volgens mij de afgelopen 3 wedstrijden mag hij 12 minuten bij elkaar invallen. Ja. Weet je, want hij heeft natuurlijk Son voor zich. En dan nog Kane die onbespreekt. Dus er zijn zoveel spelers die in het Nederlands elftal kunnen spelen. Misschien wel horen te spelen. Die amper minuten maken. Ja, ja. Dat is best ook lastig. Want je speelt wel tegen Frankrijk.
Nou, je hebt te maken met vorm natuurlijk. Hè. Als we kijken even naar de selectie van Ajax. Waar Bergwijn speelt, Berghuis speelt. Ja, die zijn niet in de allerbeste vorm. Dus ja, geeft hij die weer een kans? Of zegt hij, ik ga daarmee door? Of gaat hij gewoon een hele andere weg in? Maar ja, dan moet je
ik ga het toch weer zeggen. Ik denk dat hij ook fan is van Veerman.
Joey Veerman?
Dat denk ik, ja.
Middenveld. En waarom denk je dat?
Denk ik.
Ja?
En ja, weet je, ik bedoel, je hebt nu Taylor, Til, hebben ook allemaal de kans gekregen. Ja, dan kan je misschien ook eens een keer bij je nemen. En misschien niet voor Frankrijk, maar wel om eens een keer te laten proeven. Zoals je dan zegt van Geert Ruida, of dat je die jongens erbij neemt. Dan kan je bij hem misschien ook een keertje doen om eens te kijken wat voor vlees je in de kuip hebt. Dat ze hem ook leren kennen. Dat is ook een speler met natuurlijk potentie. Reinders.
Ja, iemand staat Wiefer. Mij op mijn
lijstje. Ja, Wiefer, van Hanegem zei ook wat over
Wiefer. Ja, nou ja, goed, we hebben allemaal gezien dat Wiefer zich natuurlijk toch wel goed staande houdt vanuit een KKD-positie. Een lange aanlopen om gewenning bij Feyenoord te krijgen, kleine blessuretjes, dan mag hij ineens spelen. Nou, dan denk je in de eerste 2 wedstrijden van, ja, het is maar, was het tegen Zwolle en het is maar tegen NEC, geloof ik. En toen kwam Ajax, nou, dan laat hij het ook weer zien. Nu tegen AZ, moet ik zeggen, hadden we meer verwacht van Reinders en van Klaasie. Maar moet ik zeggen, vond ik hem toch wel de beste middenvelder die speelde dan. Dus ja, die maakt ook een geweldige ontwikkeling door. Maar om nu al gelijk te zeggen van ja, is dat dan de speler die gelijk in oranje moet staan? Dat vind ik dan een beetje snel. Hè?
We gaan nu van Wiefer, dat komt nog. Zijn solo, zijn rushes hebben we nog niet gezien. Die gaan nog komen.
Die heb je ooit gezien bij Volendam Excelsior?
Ja, die was niet normaal. Ja. Toen stond hij als derde centrale verdediger inschuivend. Maar hij krijgt natuurlijk nog meer vertrouwen. Direct gaat hij een keer de bal ophalen en dan loopt hij 3 man voorbij. Die gaan nog. Maar wij noemen nu even 40 spelers op, hè, voor Ronald.
We hebben het wel
huiswerk
gehad. Ik moet wel één ding zeggen. Door één naam kan een streep. Geraldo Becker. Want die Suriname. Dus daar kan hij niet meer naar kijken.
Een of andere dispensatie.
Ja, daar zal naar gekeken moeten worden. Maar dan bouw je wel. Hè? Als je eventueel nu een aanmerking zou komen.
Volgens mij hadden wij zelf vroeg een keuze. Wij hadden hem toch aan de telefoon met FaceTime ook. Dat hij dat zelf ook niet volgens mij niet helemaal door had. Dat was toen hier. Becker helaas.
Helaas.
Ja, dan bouw je dus wat ik net zeg. Echt als speler. Hè? Dat je dan toch zo vroeg een keuze gemaakt hebt. Omdat je eigenlijk denkt, ik kom nooit in beeld.
Nou ja, hij speelt daar natuurlijk ook in het 2-spitsen systeem. Dus ja. Wat is dan zijn beste positie?
En wie hebben we in de spits?
De Gakpo nu natuurlijk. Die doet het bij Liverpool ook.
Memphis is natuurlijk wel naar Atletico, maar maakt nog niet veel minuten. Maar goed, het zal wel een zekerheidje zijn.
118 in 6 wedstrijden. 118 minuten.
Maar die speelt er altijd.
Die speelt. Nee, daarom.
Onder Koeman wel.
Zeer zeker, ja.
Nou, Weghorst noemt hij. Natuurlijk een belangrijke transfer. Maar hij staat bij Manchester in ieder geval. Bijna altijd in de basis. Lijkt me toch ook een zekerheidje.
Die speelde op 10 tegen Barcelona. Was ook
die steekpaasjes aan het verzorgen.
Moest hij op Luc die of Frenkie spelen, ja. Maar ja, goed, zo'n Dallinga is zo'n talentvolle jongen, hè, die je achter de hand hebt. Die waarschijnlijk niet, alhoewel, ik zeg nu wel niet tegen Frankrijk in de basis. Maar goed, hij speelt ook gewoon in Ligue 1. Dus,
Maar Koeman kennende zal niet al te veel gaan veranderen. Maar er zijn een x-aantal
posities. Zijn wel een
maar de topscorer van de Eredivisie die bij Ajax op de bank zit, Brobbey?
Nee, verwacht ik niet. Misschien bij de selectie van, hoeveel zal hij er selecteren? 23?
Zou bij het WK bij de 26
en 23. Want het is natuurlijk wel een ander type spits als Weghorst, als Vincent Janssen, als onze vriend De Jong. Dus het zou kunnen dat hij die er wel bij neemt, omdat de potentie is er natuurlijk wel.
Waarschijnlijk zitten hun in het overleg ook zo met elkaar.
Ja, het is nog een maandje.
Beelden erbij.
Het is nog een maandje, maar wel een geweldige wedstrijd tegen de vice wereldkampioen Frankrijk.
Ja, natuurlijk.
Leuk, man. Benzema. Doet niet mee, hè?
Nee.
Want die heeft gezegd, ik kom niet meer voor Frankrijk uit. Vandaag ook weer geweldig.
Ja, maar, was toen toch ook...
Maar volgens mij hebben ze nog een zoon linksbuiten die heel snel is.
Ja.
In die eerste periode van Koeman was toch ook tegen Frankrijk. Was dat ook niet de eerste wedstrijd? Daar?
Was dat niet Duits?
Nee, ook Frankrijk. Dat 2-1 verloren we.
Ja?
Weet je wie toen nog speelde? Wie nog inviel? Ruud Vormer.
Die speelde
Jongens, dit was hem alweer. Ik ga jullie allemaal bedanken. Mario bedankt, Kees bedankt en Marciano bedankt. En ook u bedankt voor het kijken. Fijne avond.